Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom op deze dinsdag 25 februari. Vandaag gaan we het hebben over de heilige Polycarpus. In de kerk herdenken we de heilige Polycarpus op 23 februari. Wie was hij eigenlijk? We gaan eventjes stilstaan bij zijn leven. Ook gaan we het hebben over Francesco Rivella. Jawel hoor, de uitvinder van de Nutella. En ook getuigt de moeder van een jong meisje, Daphne. Zij leed aan een ernstige depressie en een angstsyndroom. En ze vertelt hoe ze dat als gezin hebben beleefd. En natuurlijk geef ik ook een nieuwe update rond de gezondheidstoestand van Paus Franciscus. Gisteravond hebben we trouwens om 21 uur live het Rozenkransgebed uitgezonden. Dat werd gebeden vanuit Rome, uitgezonden ook op verschillende Radio Maria's wereldwijd, speciaal voor het herstel van Paus Franciscus. En we zullen luisteren naar een fragment. Maar eerst, beste luisteraars, zoals gewoonlijk muziek. We gaan luisteren naar het lied God zegen voor jou van de groep Sela.
Zijn hand beschermt jou, waar je ook bent of zal gaan. Ontvang God zegen over je leven, vrede voor jou in zijn naam.
God zegen voor jou in de naam. Zijn vrede rust op jou. De Heilige Geest in de naam van Jezus vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
We gaan het dus hebben over de heilige Polycarpus. Het bijzondere van de heilige Polycarpus is dat hij een leerling was van de apostel Johannes en dus alle verhalen over Jezus uit de eerste hand van een ooggetuige heeft gehoord. En tot op de hoge leeftijd van 86 jaar blijft hij trouw aan de Heer, zelfs tot in de marteldood. Hij is een inspirerend voorbeeld van standvastig geloof. De heilige Polycarpus was bisschop van Smyrna in Klein-Azië, het huidige Izmir in Turkije. Op zijn oude dag neemt men hem gevangen om de marteldood te ondergaan. Er is een indrukwekkend ooggetuigenverslag dat bewaard is gebleven. We geven u graag een samenvatting. In het jaar 155 braken er christenvervolgingen uit in de Smyrna in Klein-Azië. Nadat er in het stadion al een aantal slachtoffers onder de gelovigen waren gevallen, klonk de roep om Polycarpus, de plaatselijke bisschop. Toen hij hiervan hoorde, besloot hij niet te vluchten, maar in de stad te blijven. Doch zijn leerlingen bezwoeren hem onder te duiken. Ten slotte gaf hij toe en nam de wijk naar een klein landhuis even buiten de stad. Daar bracht hij de meeste tijd in gebed door. Daarin noemde hij de namen van alle kerken, verspreid over de hele wereld. Men wist te vertellen dat hij gezocht werd en dat ze langzamerhand zijn kant opkwamen. En hij vluchtte naar een ander landhuis. En op een vrijdagavond bij het avondeten trok een gewapende bende erop uit, alsof het om een dief of een moordenaar ging. Tegen de avond bereikten ze het huisje waar Polycarpus verbleef. Ze vonden hem in een bovenvertrek. Hoewel hij eigenlijk nog had kunnen vluchten, deed hij dat niet. Met de woorden: Gods wil geschieden. Hij stapte op hen af en begon een gesprek. Zijn hoge leeftijd en zijn kalme waardigheid maakten diepe indruk. Ze vroegen zich af waarom de overheden eigenlijk zo gebeten waren op zo'n vriendelijke man. Hij gaf opdracht dat men hun allen een hapje en een drankje moest aanbieden. Toen vroeg hij nog toestemming om nog 1 uur zijn gebeden te mogen doen. Dat mocht. Allen waren zonder uitzondering, diep onder de indruk. Ja, zelfs de soldaten die hem kwamen arresteren betuigden hun spijt dat ze erop uit waren gestuurd tegen zo'n intens goede man. Ze wachten rustig tot hij klaar was, terwijl hij in zijn gebed 1 voor 1 al degenen noemde die hij in zijn leven gekend had. Groot en klein, beroemd en onbekend. Tot slot noemde hij de kerk over de hele aarde verspreid. Toen zette men hem op een lastdier en ging het richting Smyrna. Op het ogenblik dat Polycarpus het stadion betrad, weerklonk een stem uit de hemel. Wees sterk, Polycarpus, en blijf manmoedig overeind. Hij werd voor de stadhouder gebracht. Deze vroeg hem of hij inderdaad Polycarpus was. Polycarpus antwoordde bevestigend. Nu begon de stadhouder te proberen hem van zijn geloof af te helpen. Alsjeblieft, denkt u toch aan uw hoge leeftijd. En meer van dat soort uitspraken, die dan worden gebezigd. Zweer bij de godheid van de keizer, kom toch tot uzelf. U hoeft alleen maar te roepen, weg met die afgodendienaars. Maar Polycarpus wierp een doodernstige blik op heel die massa van boosaardige en verdorven heidenen die de banken van het stadion bevolkten. Hij strekte zijn hand er naar uit en opziende naar de hemel sprak hij uit de grond van zijn hart: Ja, inderdaad, weg met die goddelozen. Maar de stadhouder gaf het nog niet op. U hoeft maar te zweren en ik laat u vrij. Vervloek toch die Christus. Polycarpus hernam. 86 jaar heb ik hem gediend en ik heb nog nooit ook maar 1 enkele reden tot klagen gehad. En trouwens, hoe zou ik mijn koning en verlosser kunnen vervloeken? De stadhouder waagde nogmaals een poging. De stadhouder zei: U moet wel bedenken dat ik wilde dieren achter de hand heb. Als u niet tot andere gedachten komt, ben ik genoodzaakt ze op u los te laten. Waarop Polycarpus reageerde: Laat ze maar komen. Wij blijven bij ons standpunt en zijn niet van zins om van betere naar mindere inzichten over te stappen. Integendeel, ik ga er zelfs op vooruit. Wanneer ik de ellende van deze aarde mag verruilen voor de hoogste gerechtigheid. Toen zei de stadhouder: Als de verscheurende dieren dan geen indruk op u maken, zal ik u levend laten verbranden, tenzij u nu nog tot andere gedachten komt. Polycarpus zei: U dreigt met een vuur dat het hoogstens 1 uur volhoudt. Daarna is het uit. Maar weet u niet dat het vuur van het toekomstig oordeel compleet met de eeuwige pijn die daaraan vastzit, in gereedheid wordt gehouden voor de goddeloze? Vooruit, maar wacht u op. Doe maar wat u het liefste ziet. Uiteindelijk is Polycarpus inderdaad veroordeeld tot de brandstapel. Terwijl hij is vastgebonden, bidt hij nog vol vuur om God te loven en aan hem zijn leven toe te vertrouwen. Als het er naar uitziet dat het vuur een soort van luchtledige vormt, zodat Polycarpus in het midden daarvan ongedeerd dreigt te blijven, geeft de beul opdracht hem met het zwaard de genadeslag toe te dienen. Er vloeit zoveel bloed dat het vuur ervan uitging. En dat was, beste luisteraars, toch wel het heel bijzondere levensverhaal van de heilige Polycarpus. En u moet weten, beste luisteraars, we hebben het bij het begin van het levensverhaal van Polycarpus, van de laatste jaren van zijn leven, toch hebben overlopen, dat de heilige Polycarpus werd onderwezen door de heilige Johannes, de apostel. In de eerste eeuw gaven de apostelen de leer van Jezus door aan een aantal gemeenschappen en individuen. Johannes in het bijzonder leefde een lang leven en had een aantal discipelen. En de heilige Polycarpus was een van die discipelen, zoals de heilige Irenaeus dat uitlegt in een van zijn brieven. We lezen een fragment. Want ik herinner me de gebeurtenissen van die tijd duidelijk beter dan gebeurtenissen van recente datum. Ik kan de plaats beschrijven waar de gezegende Polycarpus zat als hij sprak, zijn persoonlijke verschijning, en hoe hij zijn omgang beschreef met Johannes en met de anderen die de Heer hadden gezien, en hoe hij hun woorden vertelde. En de katholieke encyclopedie legt vervolgens uit hoe de heilige Irenaeus een soortgelijke verklaring schrijft in een andere brief. Dan volgt de lijst van Romeinse bisschoppen tot Eleutherius, de 12e van de apostelen, de 9e van Clement, die de gezegende apostelen had gezien en met hen had gesproken. Van de Romeinse kerk, die alle kerken vertegenwoordigt, gaat de schrijver dan verder naar 2 kerken, die van Smyrna, waarin, in de persoon van Polycarpus, het subapostolische tijdperk was neergedaald tot een tijd die nog in levende herinnering ligt, en de kerk van Efeze, waar in de persoon van Johannes het apostolische tijdperk was verlengd tot de tijd van Trajanus. Over Polycarpus zegt hij: Hij werd niet alleen onderwezen door de apostelen en leefde in vertrouwde omgang met velen die Christus hadden gezien, maar hij kreeg ook zijn aanstelling in Azië van de apostelen als bisschop in de kerk van Smyrna. En het leven van de heilige Polycarpus herinnert ons eraan, beste luisteraars, dat de 12 apostelen hun geloof doorgaven aan echte mensen die het christelijk geloof vervolgens weer doorgaven aan een volgende generatie. Vandaag de dag kunnen we allemaal dankbaar zijn voor deze eerste volgelingen van de apostelen en voor hun moed om trouw te blijven aan het geloof in een tumultueuze tijd van de wereld. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, kennen we het levensverhaal van de heilige Polycarpus al wat beter.
Le seul bonheur que nous ayons.
En vandaag, beste luisteraars, gaan we het nog hebben over Francesco Rivella. Francesco Rivella, de uitvinder van Nutella, stierf op 14 februari 2025. Op 97-jarige leeftijd, meldde het Italiaanse dagblad La Repubblica. Sinds de lancering in 1964 is het succes van dit beroemdste broodbeleg nooit afgenomen. Michele Ferrero, hoofd van het Ferrero-familiebedrijf, schreef dit succes toe aan de Maagd Maria. De bedenker van Mon Chéri, Kinder en Rocher, die in 2015 overleed, was een man van geloof. Een geloof zo vast als graniet. Zoals hij zelf zei tijdens de herdenking van de 50ste verjaardag van de oprichting van het bedrijf met zijn naam in 1996, danken we het succes van Ferrero aan onze lieve vrouw van Lourdes. Zonder haar zou het niet mogelijk zijn geweest. In alle fabrieken van de groep over de hele wereld staat een beeld van de Maagd Maria. Michele Ferrero maakte zijn jaarlijkse bedevaart naar Lourdes, vergezeld door de hogere leidinggevende van het bedrijf. Er werden ook bezoeken aan het beroemde heiligdom georganiseerd voor werknemers. Sommigen geloven zelfs dat Michele Ferrero de beroemde chocolade Rocher heeft genoemd ter ere van de steile rotsgrot in Lourdes. De rijkste man van Italië, met een fortuin geschat op 30 miljard euro, was erin geslaagd een waar imperium op te bouwen door kwaliteitsproducten te combineren met een indrukwekkend innovatievermogen. Mijn enige zorg, vertelde hij La Stampa in juni 2006, is dat het bedrijf steeds solider en sterker wordt om ervoor te zorgen dat iedereen op een veilige plek werkt. Onder zijn leiding groeide de Nutella-fabrikant, die nog steeds in handen is van de stichtende familie, uit tot een van 's werelds grootste zoetwarenfabrikant, aanwezig in 53 landen met meer dan 34.000 werknemers, 20 fabrieken en 9 boerderijen. En deze beroemdste zoetwarenfabrikant erfde niet alleen een klein bedrijf van zijn vader, maar vooral het recept voor een supercrema van hazelnoten en cacao. Hoewel cacao in de tijd nog steeds gerantsoeneerd was in Italië, was de lokale hazelnootproductie overvloedig. En door hazelnoten aan de pasta toe te voegen, was er minder cacao nodig om de smeerpasta te maken. En Michele Ferrero doopte deze smeerpasta uiteindelijk om tot Nutella in 1964. En het is mooi om zo te horen, beste luisteraars, van die mooie devotie en ook dan het verhaal van Francesco Rivella, de uitvinder van Nutella. Hij was een goede vriend van de zoon van Ferrero's oprichter, Michele Ferrero, een vroom katholiek die het succes van het familiebedrijf dus toeschreef aan onze lieve vrouw van Lourdes.
You are my mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a motherly love, please pray for us.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, vandaag leren we Daphne beter kennen. Daphne is de jongste van drie broers en zussen, 14 jaar oud, vrolijk, levendig en vertroeteld door haar ouders, ook al zijn ze abrupt gescheiden toen ze nog een kind was. In het jaar 2020 gaat ze naar een veeleisende openbare school in Parijs en vertoont ze geen duidelijke tekenen van kwetsbaarheid. We realiseerden ons niet dat ze leed, herinnert haar moeder Delphine zich vandaag. In maart was het een opluchting voor de tiener dat ze niet naar school mocht. 2 weken na de start van het nieuwe schooljaar in september stortte ze in. Het was nog onmogelijk om haar uit bed te krijgen. Ze bleef in het donker liggen en huilde veel. Haar vader moedigde haar aan om te luisteren. Haar moeder was meer moederlijk, maar Daphne raakte geïsoleerd. Alle liefde in de wereld is niet per se genoeg, vat Delphine samen. De psychiater, die Daphne al een paar maanden bezocht voor een stoornis, stelde een eerste behandeling voor tegen depressie en angst. Die had weinig effect. Het jonge meisje wordt geplaagd door hallucinaties, hoort stemmen en heeft de indruk dat vreemden het op haar gemunt hebben. Meer in het algemeen uitte ze haar angst om nooit haar plaats in het leven te vinden. Veel mensen in de omgeving van Delphine bagatelliseren de ernst van de situatie of blijven onverschillig. Haar empathie voor haar dochter wordt soms gezien als karakterzwakte. Maar de moeder werd zelf opgenomen in het ziekenhuis voor een ernstige depressie na haar scheiding. De herinnering aan deze episode helpt haar om het lijden van Daphne te begrijpen. Mentale pijn put het lichaam evenveel uit als fysieke pijn. Delphine, die als zelfstandige werkt, worstelt om aan de eisen van haar klanten te voldoen terwijl ze voor haar dochter zorgt. Ze is bang om haar alleen te laten, want haar dochter wil niet meer leven en gaat zelfs over tot zelfsbeschadiging. Eind april 2021 werd Daphne, die op de wachtlijst stond, eindelijk opgenomen in het Maison de Solène, een centrum voor tieners van het Cochin-ziekenhuis in Parijs. Ze verbleef er 3 weken en testte een nieuwe behandeling, die uiteindelijk effectief was. Ze moest 4 antidepressiva en 3 anxiolytica uitproberen voordat ze de juiste medicatie vond. Daphne sloot vriendschap met andere jongeren die aan dezelfde problemen leden. Toen ze ontslagen werd, werd ze begeleid door een fantastische kinderpsychiater van het Pluralis Centrum, dat zich bezighoudt met de geestelijke gezondheid van jongeren. Het multidisciplinaire team stelde een aanvullende diagnose. Een neuroloog stelde vast dat de depressie het gevolg was van aandachtstekortstoornis, geassocieerd met temporale epilepsie. 6 maanden later is het moreel van Daphne nog steeds laag. Ze is nog steeds niet in staat om uit bed te komen. en door haar zittende levensstijl en behandelingen komt ze steeds zwaarder aan. Het mooie jonge meisje paste niet meer in haar kleren en haar zelfbeeld was verslechterd. Delphine had het gevoel dat haar ziekte nooit zou eindigen. Een vriendin vertelde haar over Scolae, een internaat in Saint-Hippolyte-du-Fort, waar haar zoon, die ook een ernstige depressieve episode had gehad, onderwijs had genoten. Kleine klassen, geen academische druk, zorgzame leraren. Het programma is wel verleidelijk, maar Delphine vindt het te ambitieus. De broer en zus van Daphné waren bezorgd dat hun jongste zus haar toekomst op het spel zou zetten, nadat ze 3 jaar niet naar school was geweest en wisten uiteindelijk hun moeder te overtuigen. In juni 2022 ging Daphné met haar ouders naar de open dag van de school. Een groot huis verscheen in een prachtige natuurlijke omgeving, midden in een rustgevend landschap. De leraren zijn met hun dieren gekomen en er heerst een familiale sfeer. Aan het einde van de dag had het jonge meisje een glimlach op haar gezicht. En het was al een kleine overwinning dat ze het internaat wilde proberen. In september ging ze haar eerste jaar van de middelbare school beginnen, een jaar later dan gepland, met het doel om zeker tot Allerheiligen te geraken. Toen ik haar in Scolae afzette, liet ik een schooltas van 14 ton op de grond vallen, zegt Delphine. In Saint-Hippolyte-du-Fort leggen sociale netwerken en modevoorschriften hun normen niet op. De klasgenoten van Daphné genieten van eenvoudige genoegens. Dankzij de vriendelijkheid van haar leraren kan ze weer aan het werk en krijgt ze haar oude vitale energie terug. In de zomer van 2024 ging ze met vrienden kamperen en dit jaar doet ze haar eindexamen. Delphine heeft een hoopvolle boodschap voor ouders. Het kan een lange en ontmoedigende weg zijn, maar jongeren kunnen er doorheen komen.
We have a hope in Jesus. We have a hope.
Be well.
Beste luisteraars, maandag, gisteren, 24 februari, maakte het Vaticaan bekend dat de gelovigen worden uitgenodigd om 21 uur samen de rozenkrans te bidden voor Paus Franciscus. En natuurlijk waren wij ook van de partij samen met vele Radio Maria's wereldwijd trouwens, die deze bijzondere moment van gebed hebben uitgezonden. En het gebedsmoment werd geleid door de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin. En ik stel voor dat we even luisteren naar enkele fragmenten uit het gebedsmoment.
Cari fratelli e sorelle, negli Atti degli Apostoli si racconta che la Chiesa pregava intensamente mentre Pietro era custodito in prigione. Da 2000 anni il popolo cristiano prega per il Papa, che si trova in pericolo o è infermo. Anche in questi giorni, da quando il Santo Padre Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, un'intensa preghiera si eleva per lui al Signore, da parte di singoli fedeli e di comunità cristiane del mondo intero. Da questa sera vogliamo unirci anche noi, pubblicamente, a questa preghiera qui nella sua casa con la recita del Santo Rosario. Lo affidiamo alla potente intercessione di Maria Santissima, che invochiamo specialmente con il titolo di Salus Infirmorum. Ella, che è nostra madre premurosa, lo sostenga in questo momento di malattia e di prova, e lo aiuti a recuperare presto la salute.
De kardinaal-staatssecretaris zegt hier dat in de Handelingen der Apostelen wij horen hoe intensief de kerk altijd heeft gebeden, ook voor de heilige Petrus die in de gevangenis was. En vele jaren Al meer dan 2000 jaar bidt de kerk voor de opvolger van de heilige Petrus, voor de paus, in tijden van moeilijkheden of ziekte. En ook deze keer doen wij dat op een publieke wijze hier allen verzameld voor onze heilige vader paus Franciscus. Daarbij roepen we onze lieve vrouws voorspraak in als Salus Infermorum.
Primo mistero, l'angelo annuncia a Maria
Heil van
la
de
nascita
zieken.
Di Gesù.
Signore pietà,
Signore pietà,
Cristo pietà,
Cristo pietà,
Signore pietà,
Signore pietà,
Cristo ascoltaci,
Cristo ascoltaci,
Cristo esaudisci. Trinità unico Dio,
abbi pietà di noi.
Santa Maria,
prega per noi.
Santa Madre di Dio,
prega per noi.
Santa Vergine delle Vergini,
prega per noi.
Madre di Cristo,
prega per noi.
Madre della Chiesa,
prega per noi.
Madre di misericordia,
prega per noi.
Madre della divina grazia,
prega per noi.
Madre della speranza,
prega per noi.
Madre purissima,
prega per noi.
Madre castissima,
prega per noi.
Madre sempre vergine,
prega per noi.
Madre immacolata,
prega per noi.
Madre degna d'amore,
prega per noi.
Madre ammirabile,
prega per noi.
Madre del buon consiglio,
prega per noi.
Madre del creatore,
prega per noi.
Madre del salvatore,
prega per noi.
Vergine prudente,
prega per noi.
Vergine degna di onore,
prega per noi.
Vergine degna di lode,
prega per noi.
Vergine potente,
prega per noi.
Vergine clemente,
prega per noi.
Vergine fedele,
prega per noi.
Specchio di perfezione,
prega per noi.
Sede della sapienza,
prega per noi.
Fonte della nostra gioia,
prega per noi.
Tempio dello Spirito Santo,
prega per noi.
Tabernacolo dell'eterna gloria,
prega per noi.
Dimora consacrata di Dio,
prega per noi.
Rosa mistica,
prega per noi.
Torre della santa città di Davide, dolcezza inespugnabile.
Prega per noi.
Santuario della divina presenza.
Prega per noi.
Arca dell'alleanza.
Prega per noi.
Porta del cielo.
Prega per noi.
Stella del mattino.
Prega per noi.
Salute degli infermi.
Prega per noi.
Rifugio dei peccatori.
Prega per noi.
Conforto dei migranti.
Prega per noi.
Consolatrice degli afflitti.
Prega per noi.
Aiuto dei cristiani.
Prega per noi.
Regina degli angeli.
Prega per noi.
Regina dei patriarchi.
Prega per noi.
Regina dei profeti.
Prega per noi.
Regina degli apostoli.
Prega per noi.
Regina dei martiri.
Prega per noi.
Regina dei confessori della fede.
Prega per noi.
Regina delle vergini.
Prega per noi.
Regina di tutti i santi.
Prega per noi.
Regina concepita senza peccato.
Prega per noi.
Regina assunta in cielo.
Prega per noi.
Regina del rosario.
Prega per noi.
Regina della famiglia.
Prega per noi.
Regina della pace.
Prega per noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
Perdonaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
Ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
Abbi pietà di noi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Sia benedetto il nome del Signore.
Ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Egli ha fatto cielo e terra.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
En u hoorde enkele geluidsfragmenten van het gebedsmoment van gisteravond, beste luisteraars, dat u live heeft kunnen meevolgen, meebidden, samen met ons en met miljoenen gelovigen over gans de wereld. En dan geef ik jullie graag nog een laatste update. Een update die we gisteravond hebben gekregen van het Vaticaan, van het persbureau van de Heilige Stoel. Ze zeggen dat hij geen nieuwe episodes van astma-achtige ademnood heeft gehad. Er is ook een lichte vermindering in zuurstofstroom en niveaus en verbeterde testresultaten. Zijn lichte nierinsufficiëntie is geen reden tot bezorgdheid. Paus Franciscus heeft gisteren namiddag en avond zelfs wat gewerkt en hij belde 's avonds ook naar de parochie in Gaza, gelijk hij eigenlijk al sinds 3 jaar elke avond doet. En laten we nog een beetje groet bidden voor Paus Franciscus, beste luisteraars. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Zijt gij bovenal vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Volg de weg die ik u wijs, dan zal het u goed gaan. Het komt uit de profeet Jeremia, hoofdstuk 7, vers 23. Volg de weg die ik u wijs, dan zal het u goed gaan. Beste luisteraars, nog een mooie dag gewenst en tot morgen vroeg.